Het kasteel Ter Koelster was tijdens het beruchte Spaanse beleg van Alkmaar van 1573 in gebruik genomen door huursoldaten die vochten aan de Spaanse zijde. Voor de bewoners van het kasteel was dit een hel, want de soldaten misdroegen zich enorm. Als kasteeldetective vraag ik mij af, wat hebben de oorlogsvluchtelingen van Ter Koelster meegemaakt? En wat heeft een gevonden zilverschat hiermee te maken? Dit is de vijfde cold case van de kasteeldetective. De kogel, de moord en de zilverschat.
De Kasteeldetective is een Archeo-podcast. Een serie cold case verhalen over de verdwenen kastelen van Noord-Holland. Vanuit het hoofdbureau, Archeologiemuseum Huis van Hilde, onderzoekt de Kasteeldetective telkens een onopgeloste zaak. Hij doet sporenonderzoek aan de hand van middeleeuwse objecten en gaat op zoek naar tastbaar bewijs op de plaats delict, de plek van het kasteel zelf. Hoofdstuk 3. De zilverschat.
Mijn naam is Marius, kasteeldetective. Aangenaam. In het vorige hoofdstuk hebben we ontdekt hoe het kasteel Ter Koelster in Heiloo, vlakbij Alkmaar, tegen wil en dank onderdeel werd van het begin van de 80-jarige oorlog. Het leger van de Spaanse koning, dat de opstandelingen in Holland in toom moest houden, had kasteel Ter Koelster geconfiskeerd als onderkomen voor een troep soldaten. En dat was allemaal onderdeel van het beleg van Alkmaar in 1573. Iemand moet zo bang geweest zijn dat hij of zij een kapitaal aan zilveren munten begroef. Waarschijnlijk met als doel het te verbergen. Recent is deze zilverschat op het landgoed ontdekt. Een heel bijzondere vondst. Maar wie zou deze zilverschat tijdens dat noodlottige beleg van Alkmaar hebben begraven? Waarom heeft die persoon dat gedaan? En vooral, waarom heeft deze persoon de schat zelf nooit meer opgegraven? We beginnen ons onderzoek op het hoofdbureau. Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum. Samen met een muntenexpert, Frank Postma, bekijken we wat we kunnen aflezen aan deze zilverschat.
Ja, het zijn ongelooflijk groot, die munten. Want je hebt het al over zo'n 4 centimeter.
Ja, dat is groter dan de 2-euro-munten die we nu gebruiken.
Oh, veel groter. Ja. Veel groter.
Zilveren munten?
Het zijn allemaal zilveren munten. Ja, ja. Er zit geen koperen munt bij. En dat zilver is ook hele hoge kwaliteit.
Dus dit mag met recht een schat genoemd worden?
Ja, dit is echt een zilverschat. Zeker.
Wow. Ja. Wat voor plaatjes zien we op de munten staan?
Ja, een beetje verschillend. Maar toch zie je heel vaak er een kop op staan.
Oh ja.
Met een kerel die nogal een grote kin heeft.
Mm-hmm.
En dat is een Habsburger.
De Habsburgers. Die naam hebben we al vaker voorbij horen komen.
Holland en de andere gewesten van het latere Nederland en België worden in de 16e eeuw nog steeds wettig bestuurd door de katholieke familie van Habsburg. In 1572 en 1573, bij het begin van de 80-jarige oorlog, is Philips II landsheer van de Nederlanden en tevens koning van Spanje. Op Ter Koelster waren de mensen katholiek en stonden overwegend aan de kant van Philips II. De stad Alkmaar verzette zich echter tegen de Spaanse koning en sloot zich dus aan bij de opstand.
Ter Koelster in Heiloo was dus officieel gewoon nog onderdeel van het Rijk van Philips II van Habsburg. Tevens koning van Spanje. Kan je dat zien aan de munten?
Zeker. Wat we daarop zien is een naam. En in dit geval Philippus. En dat is Philips II.
En hoe noem je zo'n munt?
De algemene benaming is eigenlijk Philips daalder. Omdat, nou ja, de Philips heeft deze ingevoerd. Mm-hmm. Het is wel heel specifiek, is heel groot. Bijvoorbeeld in het Heilig Roomse Rijk, dus meer het, aan de oostkant. Daar had je de wat kleinere. En die werden dan ook Reichsdaler genoemd. Nou ja, het woord Rijksdaler kennen wij nog.
Ja.
En die, is, die naam is afkomstig uit die tijd.
Ah, want is een daalder, is dat een rekeneenheid ook? Of een munteenheid?
Een daalder, die hadden niet altijd een vaste koers. 30 stuiver, het werd meestal in stuivers uitgedrukt. Mm-hmm. Die stuivers, dat waren munten die al misschien wel honderden jaren al in gebruik waren. En daarmee kon je dus allerlei waarden uitdrukken.
Maar dat woord daalder of rijksdaalder, je hebt het ook over in het Duits, een taler. Wat is de herkomst van het woord?
Ja, ik denk dat het vooral komt van Joachim's taal, Bohemen, in ieder geval die kant op.
Mm-hmm. Daar het huidige Tsjechië.
Daar had je zilvermijnen. Daar werden munten van gemaakt, maar men was gewend om wat kleinere, platte munten te maken. En zij begonnen eigenlijk, omdat ze zoveel zilver hadden, met grotere zilveren munten te maken.
Ja.
En die munten die daar dan op leken, werden dan ook talers genoemd.
Vernoemd naar het dal.
Ja, ja, eigenlijk wel.
Het dal van het zilver.
Dat is mooi gezegd.
De Philipsdaalders vormen het merendeel van de zilverschat. 38 van de in totaal 44 munten. Deze daalders zijn in de Lage Landen gemaakt. Er zitten echter ook munten bij die van verder weg komen.
En, nou, onder andere wat kleinere munten. Dus dat zijn twee Spaanse munten. En dat zijn realen. En de ene is uit Toledo en de andere is uit Granada.
Dit zijn echt munten die uit Spanje zijn gekomen?
Die zijn in Spanje geslagen, ja.
Oh.
Ja, we hebben nog meer daalders, maar dan uit een ander gebied. Die komt uit Stavelo. En
waar ligt dat?
Ja, Stavelo, dat ligt nu in België, in de Ardennen.
Ja.
En ook munten uit bijvoorbeeld Keulen.
En noemen we dat dan ook Rijksdaalders?
Ja, zeker die van de stad Keulen, die dubbelkoppige adelaar.
Ja.
En ook weer de naam van de keizer staat er mooi op.
Kon je met al deze munten hier betalen? Werd dat gewoon allemaal door elkaar heen gebruikt? Hoe werkt dat?
Ja, in principe als een munt goed is, er zit, nou ja, dus de kwaliteit is goed, zeg maar, er voldoende zilver in zit, mm-hmm. dan kan je er al heel snel mee betalen. Dus je zou hier met Franse munten kunnen betalen, Italiaanse munten kunnen betalen.
Ja.
Dus je kreeg wat je nu ook een beetje met de euro hebt, dat de euro's uit Finland of Italië, daar kan je hier ook mee betalen.
Ja.
En dat was toen denk ik ook wel een beetje zo.
Dus in die zin is het niet heel vreemd dat iemand een collectie munten uit verschillende gebieden heeft.
Nee.
Hier.
Nee.
Een diverse collectie munten dus. Maar niet onrealistisch als het bezit van één mens. Kunnen we aan de hand van deze munttype en de waarde en de samenstelling nu beredeneren wat voor persoon de eigenaar is geweest?
Hele goede vraag. Het is niet zo makkelijk te zien aan de munten zelf natuurlijk. Nee. De Philipsdaalders die waren gemeengoed in dit gebied. Mm-hmm. Dus ja, dat kan dus eigenlijk van iedereen zijn.
Ja.
De waarde geeft wel aan van ja, iemand die heel arm is zal dat niet hebben gehad. Ik bedoel, het is toch best wel wat waard.
Ja, laten we daar eens mee beginnen. Hoeveel waarde heeft iemand begraven?
Laten we het eerst maar eens even uitdrukken zoals zij het zelf waarschijnlijk hebben gedaan.
Ja.
Namelijk in stuivers.
Ja.
Hoeveel stuiver is dit waard? Nou, ik heb al een beetje bekeken hoeveel dat was. En dan kom ik op ongeveer 1000 stuiver uit. Als je weet dat een houtsnijder, dus een ambachtsman, mm-hmm. zo'n 5 stuiver per dag verdiende.
Ja.
Nou ja, dan zo'n 200 dagen werk zit hier dan in. En nou ja, op zondag werd niet gewerkt. Dus het is best wel een tijd dat iemand daarvoor gewerkt heeft om dit bij elkaar te verzamelen.
Maanden inkomen.
Dat kan je zeker zeggen.
Ja. Zit hier, is hier begraven. Ja, ja, ja. Precies. Oké, dus best een flink bedrag.
Dus een flink bedrag.
Waarom zou iemand dit begraven hebben?
Nou, ik denk dat het makkelijkste beantwoorden is. Want in die periode, dat was een tijd van onrust, van oorlog, van geweld, onzekerheid. Dus ja, je kon van allerlei mensen die uit waren op je geld en op je goederen. Dus als je geld had, dan kan ik me voorstellen dat je dat graag wou verbergen. Wat ook heel belangrijk is, het is dus niet meer opgegraven.
Nee.
Dus mogelijk dat er tientallen mensen, honderden mensen hun materialen in de grond hebben gestopt. Mm-hmm. Maar het meeste, de meeste zullen het misschien er weer uit hebben gehaald.
Ja, toen de kust weer veilig
toen
was.
Toen de kust weer veilig was. Maar ja. Dat is het idee natuurlijk.
Het kan zeker een bewoner van het kasteel Ter Koelster geweest zijn die de zilveren munten in de grond verborgen heeft. Maar wie woonde er ten tijde van het beleg van Alkmaar eigenlijk op het kasteel? Dit moeten we even opzoeken.
In 1571, dus vlak voor het beleg van Alkmaar, overlijdt Clara van Zuylen van Nijenveld. De vrouwen van Ter Koelster en van Heilo. Haar man en dochter zijn op dat moment ook al overleden. En het kasteel en landgoed komen achtereenvolgend in handen van verschillende neven en nichten. Niemand van hen gaat daar direct wonen. Dus wordt Ter Koelster beheerd door een rentmeester en zijn familie. En wanneer de oorlog uitbreekt, laten de personeelsleden van Ter Koelster hun familie naar het kasteel komen. In de hoop en verwachting dat dat een veilige plek is. Zij zijn dus de bewoners van het kasteel bij aanvang van het beleg van Alkmaar.
Het kan dus zijn dat een van deze personeelsleden zijn of haar opgespaarde kapitaal veilig wilde stellen. Maar ja, er zitten ook enkele exotische munten in de muntschat. He, munten uit Spanje, Keulen, Wallonië. Kan het kapitaal ook van een soldaat geweest zijn? We weten immers dat het Spaanse leger voor een groot deel uit Waalse en Duitse huursoldaten bestond.
Nou ja, misschien kunnen we dan wel verklaren waarom die Duitse munten erin zaten.
Uit Keulen?
Uit Keulen. Een van die munten die komt uit 1570. Dan kan je een beetje vermoeden dat er toch kort geleden contact is geweest met Keulen.
Ja.
Kijk, als dat 50 jaar terug was of zo, kan je zeggen, nou, dat
heeft zich langzaam over Europa verspreid.
Ja, dus die Spaanse munten, die kunnen inderdaad wel zo'n 50 jaar oud zijn. Denk je van, nou, die link met Spanje is niet zo heel erg hard, zeg maar.
Nee.
Maar die Keulse munten, daar moet je toch een verklaring voor vinden, want dat roept er echt om.
Ja.
Dus ja, het kan heel goed dat die met militairen meegekomen zijn uit Keulen.
Ja.
Dus dat kan. Toch moeten we daar ook wat voorzichtig mee zijn. Want dat de soldaten al geen 2 maanden soldij hadden gekregen. Dus die werden al 2 maanden niet betaald. Dus veel geld zullen ze niet hebben gehad als ze al geld hadden.
We weten ook dat die soldaten, met name de Waalse soldaten, zich wel misdragen hebben op Ter Koelster. Kunnen ze het gestolen hebben?
Ja, dat is natuurlijk heel goed mogelijk. En dan, iedereen kan het gestolen hebben. Dus dat wordt wat moeilijker om dan te zeggen wie dat dan gestolen heeft.
Mm-hmm. Maar dat de munten uit zoveel verschillende plekken komen. Ja, kan het dan ook zijn dat zo'n soldaat er een aantal zelf mee had genomen uit Keulen. Er hier nog een paar heeft gestolen. Zo een klein fortuin bij elkaar vergaard.
Ja, dat kan zeker.
Maar waarom zou een soldaat het dan begraven?
Nou ja, het is een periode dat je niemand meer kan vertrouwen. Ook je eigen medesoldaten kan je ook niet vertrouwen. Want die willen natuurlijk ook geld hebben.
Ja.
Dus iedereen, ook al heb je het gestolen, iedereen wil je geld hebben.
Ja.
Het kan zelfs zijn dat het van een officier is die wat eigen geld heeft en bang is voor zijn eigen soldaten.
Een Spaanse officier?
Bijvoorbeeld.
Of een Waalse of een Duitse?
Ja, noem het maar.
Ja.
Het was een woelige en gevaarlijke tijd. Niet alleen de huursoldaten van Spaanse zijde waren een bedreiging voor de bewoners van Ter Koelster. Ook de soldaten van de opstand, van Willem van Oranje, waren berucht en gevreesd. Dat waren de geuzen.
Ik denk dat de bewoners soms ook heel erg te lijden hadden onder de geuzen.
Ja.
Dus de steden dichtbij de kust, die werden geplunderd.
Ja.
Dus dat, nee hoor, dat waren zeker niet voor iedereen vrienden.
Deze schat kan ook begraven zijn door iemand die bang was voor de geuzen.
Zeker, zeker. Ja.
Kan het ook begraven zijn door een geus zelf, die misschien iets bij elkaar geroofd had?
Waarschijnlijk waren er weinig geuzen op die plek. Want er zaten immers soldaten van Don Frederik ingekwartierd.
Ja, ja.
Dus ja, je verwacht niet zo snel dat je als geus dan vlakbij die mensen je geld gaat begraven.
Mm-hmm.
Dus die geuzen, denk ik dat we die kunnen af laten vallen.
Goed, we hebben nu een hele lijst van mogelijke personen die de zilverschat begraven kunnen hebben. Op en rond kasteel Ter Koelster waren ten tijde van het beleg de rentmeester en zijn familie, personeelsleden en hun familie, Spaanse bevelhebbers, Waalse huursoldaten, Duitse huursoldaten, misschien zelfs geuzen. En iedereen wantrouwde iedereen. Wie kan het zijn geweest? Frank noemde iets heel belangrijks. Het kan zijn dat heel veel mensen hun bezittingen in de grond hebben gestopt en later weer hebben opgegraven. Daar weten we niets van. Wij hebben nu deze historische zilverschat omdat de eigenaar het niet opgehaald heeft. Omdat de eigenaar niet meer in de gelegenheid was. Of misschien zelfs overleden. Veel van de bewoners van Ter Koelster zijn gevlucht. Zij hebben wellicht nooit terug kunnen keren. Het kan ook heel goed dat een van de huursoldaten iets verborgen wilde houden en dat hij nooit terugkwam omdat hij sneuvelde op het slagveld. Laat ik een theorietje opperen. Stel je voor dat een persoon, laten we zeggen de bierbrouwster van Ter Koelster, probeert te vluchten met behulp van een van de huursoldaten. De wegen zijn bewaakt, dus ze gaat over het water. De vrouw neemt haar spaargeld mee. En wat gebeurt er dan? We luisteren naar een reconstructie.
We zijn nu bijna aan de overkant.
En die anderen hebben niets gemerkt.
Van mij zullen ze niks horen. Heb ik u beloofd. Aan de overkant volgt u de weg naar het zuiden en dan komt u vanzelf.
Ja, ik ken de weg wel hoor. Ik woon hier al mijn hele leven, denk.
Wees blij dat ik u help.
Nou, heel goed. Ik stap hier van de boot.
Oh! Niet zo snel. Nu komt uw deel van de afspraak.
Natuurlijk, ja. Nou, hier heb u een daalder.
Eén daalder? Waar is de rest?
Ja, meer heb ik niet.
Onzin. Geef me die zak.
Nee. Die heb ik nodig.
Je mag kiezen. Die zak of een overtocht naar de hel.
Oh.
Geef hier die zak. Kijk, dat ziet er beter uit.
Geef terug.
Hier.
Auw. Auw. Oh, de hel heeft een speciale plaats voor mensen zoals jij.
Hou je mond, wijf.
Auw.
En nou wegwezen. Weg. En stil een beetje.
En dan? De soldaat begraaft het geld samen met enkele munten die hij zelf nog had. Hij sneuvelt tijdens een aanval en de zilverschat raakt vergeten. Ja, het zou kunnen. We hebben nu een paar mogelijkheden van wie het kan zijn geweest. Maar wat voor aanwijzingen, wat voor gegevens hebben we nog meer van de gang van zaken in Heilo rondom dat beleg?
De opstand, het begin van de 80-jarige oorlog, was een chaotische tijd. Spaanse soldaten waren een bedreiging voor de protestanten. Geuzen waren een bedreiging voor de katholieken. En plunderende, onderbetaalde huursoldaten waren een bedreiging voor iedereen. Veel mensen probeerden te vluchten naar veilig gebied. Voor katholieken bleef Amsterdam nog lang een veilige stad. want deze stad deed niet aan de opstand mee en bleef dus Spaans gezind.
Uit Amsterdam hebben we een verslag, een dagboek van een monnik, Wouter Jacobs, die zorgtaken vervulde in een klooster, ook voor vluchtelingen. Hij schreef de verhalen op die mensen aan hem vertelden. En in het vorige hoofdstuk hebben we daar al wat van besproken. Toen ging het over vluchtelingen die vertelden hoe ze vreselijk mishandeld waren door de Waalse huursoldaten in Heilo. Maar er is nog een tragisch verhaal. Een vrouw vlucht van Ter Koelster naar Amsterdam. Haar gezondheid is zwak en ze sterft in het klooster. Broeder Wouter Jacobs vertelt.
Zij had een groot hartzeer gekregen door het geweldelijk roven, wat bij haar tot 3 maal achter Malkander geschied was, in de tijd van haar vluchten. En het goed welk haar ontweldigd was, hadden zij zuurder gewonnen, daarvoor gediend hebbende op het huis Ter Koelster 30 jaren achter de anderen.
30 jaar had deze vrouw op Ter Koelster gewerkt en tijdens de vlucht is zij tot 3 maal van haar zuur verdiende spaargeld beroofd. Is dit de vrouw uit mijn theorie? Is de zilverschat destijds gestolen van haar? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar met deze informatie kunnen we wel een karakterschets proberen te maken van de persoon aan wie het geld ooit toebehoord heeft. Broeder Wouter Jacobs vertelt nog meer, veel meer. Hij sprak vele mensen die een rampzalige vlucht achter de rug hadden. Nou ja, hoe realistisch is dit dagboek? Aan broeder Jacobs kunnen we het niet meer vragen. Dus ik ga op zoek naar een andere expert op dit gebied. Geen historicus, geen archeoloog. Nee, een broeder Jacobs van nu. Ik ga op bezoek bij Ayla Emmink. Zij werkt voor onder andere Artsen zonder Grenzen en andere organisaties als arts en hulpverlener voor vluchtelingen. Het verhaal van vluchtelingen uit Heilo heeft bovendien een actuele parallel. Op dit moment worden er in Heilo juist mensen opgevangen. Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Omdat er veel verhalen en ook veel misverstanden zijn omtrent vluchtelingen in Nederland, vraag ik Ayla eerst maar eens waar we het nou precies over hebben.
Nou ja, de grote groepen. Ik denk, we hebben natuurlijk sinds een aantal jaar vrij veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland die op de vlucht zijn gegaan direct nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Veel mensen met het idee om zo snel mogelijk, als dat de situatie dat toelaat, weer terug te gaan naar eigen land. Uh-huh. Er zijn nog steeds heel veel Syrische vluchtelingen in Nederland die eigenlijk op een vergelijkbare manier, maar inmiddels behoorlijk wat langer geleden hun huis verlaten hebben en in de overgrote meerderheid ook echt wel graag terug zou willen naar Syrië. Uh-huh. En andere groepen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel landen, vooral Afrikaanse continent, waar mensen vandaan gevlucht zijn.
De verhalen die we nu lezen van die broeder Jacob, de vluchtelingen uit Heilo, die komen terecht in Amsterdam in de 16e eeuw. En dat, het zijn waarschijnlijk ook katholieken die in een katholieke stad terechtkomen. Dat is een omgeving die een beetje op hun lijkt.
Ja.
Ja, vanuit Heilo gezien is Amsterdam ook niet heel ver.
Nee, precies.
Dit lijkt op iets wat men dan opvang in de regio pleegt te noemen.
Precies. Nee, en je kan ervan uitgaan, hè? Mensen spreken dezelfde taal. Dat maakt natuurlijk ook vaak een verschil. Want ik bedoel, als er iets is wat toch een barrière op zou leveren, is als je niet elkaar kan begrijpen.
Ja. Is dat iets wat op dit moment onder vluchtelingen ook veel gebeurt? Als in, waar gaan de meeste vluchtelingen naar een plek die heel dichtbij is? In de regio? Of gaan ze heel ver?
De overgrote meerderheid blijft in de regio. Dus wij hebben natuurlijk in Nederland, denk ik, in de beeldvorming in de media een beetje een soort van tunnelvisie op de vluchtelingen die dan uiteindelijk in Europa en of in Nederland terechtkomen. Maar dat is echt het topje van de ijsberg. De overgrote meerderheid, bijvoorbeeld, zijn vluchtelingen, laten we zeggen, binnen het Afrikaanse continent, die nooit, die misschien zelfs in hun eigen land blijven, of die in de regio blijven, maar die niet bijvoorbeeld de Middellandse Zee oversteken. Maar ook in het Midden-Oosten zie je dat bijvoorbeeld ook.
Heb je enig idee hoe het zit met Oekraïners? Verblijven de meeste
Oekraïne heeft ook heel veel opgevangen in Oekraïne zelf. Dus heel veel mensen die wilden wel een soort van veiligheid opzoeken, maar niet het land verlaten. En zeker ook aan het begin van de oorlog was er niet per se meteen een beeld van, oh, dit gaat jarenlang duren, maar toch een soort hoop van, ik vlucht bij het directe geweld vandaan, maar ik blijf zo dicht mogelijk bij huis. Eigenlijk juist om zo makkelijk en zo snel mogelijk weer terug te kunnen.
Broeder Wouter Jacobs was zelf een vluchteling. In zijn dagboek schrijft hij verbitterd over het geweld van protestantse en katholieke zijde.
En de wat is er geschied? God heeft ons verlaten. De gratiën der heilige sacramenten zijn ons onttrokken.
Er zijn wel meerdere situaties zoals dit, waar mensen zelf ook juist zich gaan inzetten voor andere vluchtelingen of degene die hun navolgen, als het ware.
Mm-hmm.
Ik heb ook in kampen in bijvoorbeeld Griekenland gewerkt, waar vluchtelingen die daar al langer zijn bijvoorbeeld helpen als vertaler of andere werkzaamheden uitvoeren om zeg maar weer mensen juist te kunnen helpen. En het is natuurlijk ook iets wat logisch is, ook voor iemands emotioneel welzijn is het een soort beter om in een zorgende rol te zitten dan in een afhankelijke rol. Ook al heb je zelf niet veel. Ik vind dat leuk van dit voorbeeld, dat het illustreert dat van alle tijden is eigenlijk.
De verhalen van broeder Jacobs zijn dus ook geplaatst in de huidige tijd, herkenbaar en realistisch. Nu zijn we op zoek naar de eigenaar van de gevonden zilverschat. Iemand die een kapitaal achtergelaten heeft bij het kasteel Ter Kulster. Wat kan Ayla ons vertellen over hoe vluchtelingen omgaan met hun bezit?
Ja, ik denk dat het heel erg verschilt. Maar misschien wat je soort in gemiddelde zou kunnen zeggen, is dat mensen wel proberen de meest waardevolle bezittingen, dan wel emotioneel waardevol, dan wel financieel waardevol mee te nemen.
Zoals?
Een sieraad of een ring of ketting of iets. Een soort van, misschien wat herinnert aan een belangrijk familielid. Maar het kan ook een foto zijn die ze bijvoorbeeld helemaal in plastic gewikkeld hebben en proberen ergens een soort te beschermen dat het bijvoorbeeld niet door het zeewater of door regen of wat dan ook aangetast kan worden. En de rest is ofwel thuis achtergelaten, mogelijk in de hoop om ook ooit weer terug naar huis te keren.
De vluchtelingen uit Heilo, uit Ter Kulster, die vluchten op het moment dat er een oorlog uitbreekt die wij later de 80-jarige oorlog zullen noemen. Maar dit is natuurlijk in het allereerste begin van die oorlog.
Ik denk dat het niet onwaarschijnlijk is dat mensen bedacht hebben van, nou, als ik mijn huis achterlaat, dan moet ik zorgen dat mijn zilverstukken niet meteen voor het graaien liggen. Maar wel met het idee, als ik daar over een paar weken of een paar maanden weer naar terugkeer, dan weet ik nog wel waar ik ze begraven had.
Ja.
Ja, ik vind dat niet onwaarschijnlijk.
Nee.
Broeder Jacobs vertelt dus het verhaal van een vrouw die tijdens haar vlucht van Ter Kulster 3 maal beroofd wordt van haar bezittingen. Hoe realistisch is dat verhaal, als we dat vergelijken met de huidige tijd?
Ja, dit is zeker herkenbaar. Ja, mensen die vluchten zijn op een bepaalde manier toch sowieso kwetsbaar. Helaas is het inderdaad zo dat er vaak andere mensen zijn die dat doorhebben, die kwetsbaarheid, en die daar toch ook wel voordeel uithalen door bijvoorbeeld oneerlijke deals te sluiten of mensen wel misschien transport of onderdak te bieden, maar ook spullen van hun afnemen of die bepaalde diensten bieden in ruil voor dwangarbeid of soms seks of allerlei dingen. Allerlei dingen gebeuren. Ja, ik ken wel mensen die bijvoorbeeld in busjes door Europa getransporteerd zijn en dan soms ineens midden in het bos zeg maar eruit worden gezet en dan wordt gedwongen van dat ze alles wat ze hebben af moeten geven, omdat ze anders daar achtergelaten worden.
Dan heb je dat over mensen smokkelaars?
Ja, min of meer wel. Maar zich niet misschien altijd in zekere zin als mensen smokkelaar voordoen. Maar dat is gewoon van, je wil daarheen. Nou, ik weet wel een manier. En dan wordt er misschien eerst een bepaalde prijs afgesproken om van A naar B te komen. Maar halverwege blijkt van, als je echt naar B wil komen, dan moet je nu wel echt nog het dubbele betalen. Want anders dan gaat de reis niet verder dan hier. Of dan ga ik je aangeven. Of weet ik veel. Ja, al dat soort dingen gebeuren.
Ja.
Maar mensen worden inderdaad ook gewoon beroofd.
Als we Ayla mogen geloven, en zij werkte met vluchtelingen in Nederland, Oekraïne, Griekenland, het Midden-Oosten, dan zijn de verhalen van broeder Jacobs zeer herkenbaar. Het is de pijnlijke werkelijkheid voor vluchtelingen in elk gebied en in elke tijd. Terug naar Ter Koelster. Terug naar de zilverschat. Zo net nog maakten we een reconstructie waarin een huursoldaat de bierbrouwster van Ter Koelster, die hielp te vluchten, onderweg van haar geld beroofde. Nou, dat zou kunnen. Er kan ook sprake zijn geweest van een heel ander scenario. We luisteren naar een tweede reconstructie.
We zijn nu bijna aan de overkant.
Ik stap hier uit de boot.
Oh, niet zo snel. Nu komt uw deel van de afspraak.
Natuurlijk. Je beloning. Nou, ik zal voor je bidden.
Daar kan ik niet van eten. Geef me je zilver.
Dat heb ik niet.
Onzin. Ik heb jou gisteren zelf zien lopen met zilveren daalders. Geef me die zak.
Nee, die heb ik nodig.
Afspraak is afspraak. Geef me die zak. Hier. Dat zijn walnoten?
Ja, voor onderweg. Oh, en jouw mes neem ik ook mee.
Ela!
Oh, terug in de boot. Terug in de boot.
De hel heeft een speciale plaats voor een wijf zoals jij, heks.
Hou je mond. En nu wegwezen. Weg. Weg.
Ja, ik zit nog wel wat te twijfelen. Ik vind dat altijd nog wel een goede mogelijkheid dat het iemand van Ter Koelster is. En misschien dus hun schat hebben achtergelaten met het idee van het waait wel weer over. Ik kom wel weer terug en ik haal het wel weer op. Maar in de tussentijd overleden zijn en het dus nooit meer konden ophalen. Dus ja, dat vind ik wel een hele goede mogelijkheid. Sluit niet uit dat het ook iemand uit het leger van Don Frederik, een soldaat, iets gestolen had. En het voor de andere soldaten en zijn meerdere wou verbergen. En dacht van nou, dat haal ik wel weer eens een keertje op.
Aldus de muntenonderzoeker Frank Postma. Inmiddels hebben we heel wat gegevens verzameld. We hebben de munten als tastbaar bewijsstuk onderzocht en getuigenverslagen op hun waarschijnlijkheid getoetst. Zeker zullen we het nooit weten. Misschien was de schat begraven door een huursoldaat, maar zelfs dan was hij daar ongetwijfeld niet op een eerlijke wijze aangekomen. De kans is groot dat de zilverschat, de zilveren daalders en de andere munten in Heilo werden begraven door een van de bewoners van kasteel Ter Koelster. Zij hoopten ongetwijfeld snel terug te kunnen keren naar een veilig thuis dat door de oorlog een levensgevaarlijke plaats was geworden. Tegenwoordig is Heilo weer een veilig thuis met een prachtig wandelbos voor een ieder die Ter Koelster wil komen bezoeken. Het is een landgoed met een rijk verleden, met bewoners en gebruikers van alle rangen en standen, in oorlog en in vrede.
De Kasteeldetective is een podcast van Marius Bruin en van Yvonne Molenaar. Ondersteund door Archeologiemuseum Huis van Hilde. Met medewerking van Frank Postma, Ayla Emmink en Bart van der Veen de Leeuw. Speciale dank aan Landgoed Ter Koelster, Archeologisch Museum Baduena en Historisch Museum Heilo. Muziek en geluidsbewerking door Matthijs Tuin. Stemmen van Lisbeth Rood en Bert Apeldoorn. Met dank aan Sarikon, Landgoed Ter Koelster en het Cultuurfonds Fonds voor Archeologie en Publiek.